Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 42, het derde en het vierde vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in het hoogste lof uw lust. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen, ik roep van het klein gebergte u aan. Ik zucht daar kolk en of afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. 42 vers 3 en 4. Van God uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 20ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Lucas 20, van 1 tot 20.
En het geschiedde in een van die dagen, als hij in de tempel het volk leerde en het evangelie verkondigde, dat de overpriesters en schriftgeleerden met de ouderlingen daarover kwamen en spraken tot hem, zeggende: zeg ons, door wat macht gij deze dingen doet, of wie is hij die u deze macht heeft gegeven? En hij antwoordende zeide tot hen: ik zal u ook een woord vragen, en zeg mij, de doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? En zij overlegden onder elkander, zeggende: indien wij zeggen uit de hemel, zo zal hij zeggen: waarom hebt gij dan niet in hem geloofd? En indien wij zeggen uit de mensen, zo zal ons al het volk stenigen, want ze houden voor zeker dat Johannes een profeet was. En zij antwoordden dat ze niet wisten van waar die was. En Jezus zeide tot hen: zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik deze dingen doe. En hij begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. Een zeker mens plantte een wijngaard, en hij verhuurde die aan landlieden, en trok een lange tijd buitenslands. En als het de tijd was, zond hij tot de landlieden een dienstknecht, opdat ze hem van de vrucht des wijngaards geven zouden. Maar de landlieden sloegen hem en zonden hem ledig heen. En wederom zond hij nog een andere dienstknecht, maar ook die geslagen en smadelijk behandeld hebbende, zonden zij hem ledig heen. En wederom zond hij nog een derde, maar zij verwonden ook deze en wierpen hem uit. En de heer des wijngaards zeide: wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden. Mogelijk deze ziende, zullen zij hem ontzien. Maar als de landlieden hem zagen, overlegden zij onder elkander en zeiden: deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden, opdat de erfenis onze worden. En als ze hem buiten de wijngaard uitgeworpen hadden, doodden zij hem. Wat zal dan de heer des wijngaards hun doen? Hij zal komen en deze landlieden verderven, en zal de wijngaard aan anderen geven. En als zij dat hoorden, zeiden zij dat zij verre. Maar hij zag hen aan en zeide: wat is dan dit, hetwelk geschreven staat: de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks geworden. Een iegelijk die op die steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten ter dier uren de handen aan hem te slaan, maar zij vreesden het volk, want ze verstonden dat hij deze gelijkenis tegen hen gesproken had. En ze namen hem waar en zonden verspieders uit, die zichzelf veinzen rechtvaardig te zijn, opdat ze hem in zijn rede vangen mochten, om hem aan de heerschappij en de macht des stadhouders over te leveren.
Laten wij nu samen het aangezicht des Heeren zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heere, het is ons een behoefte des harten en het komt u toe, om aan het begin van ons samen zijn uw aangezicht te zoeken, om uw goddelijke zegen van u af te smeken. Want waar gij uw geest zendt, daar vernielt gij het gelaat des aardrijks en het hart der mensen. Daar bloeit uw koninkrijk in de ternederwerping van het rijk van de duisternis. En u geeft u ons het gezegend voorrecht dat wij daarvan weten mogen. Daar zijn duizenden en duizenden die denken dat dit leven het een en het al is. Die ervan proberen te plukken wat er van te plukken is. En die leven met de gedachte dood is dood. Wij weten uit uw woord dat het dan pas begint. Dat ons leven maar een voorbereidingstijd is, een korte voorbereidingstijd, voor een eindeloze eeuwigheid. O God, we zijn alle van die dwazen, dat we het tijdelijk zoet kiezen boven het eeuwige goed, tenzij dat Gij onze schat weer wordt, de schat in de hemel, dan zullen we daar ook ons hart hebben. Want Heere Jezus, dat heb u gezegd, waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn. En daar we van nature onze schat beneden hebben, hebben we ook ons hart aan de wereld verpand. Openlijk, goddeloos, of schijnvroom, hypocriet, fariseïstisch. Maar dan is het diepe denken van ons leven toch aan de aarde gelijk. Maar Heere, nu zijt u in de wereld gekomen. U hebt niet aanstonds deze wereld in vlammen laten opgaan. U zijt in deze wereld gekomen met uw enige zoon, door uw enige zoon. En daarin heb u vrede en gerechtigheid in de wereld gebracht. Niet alleen hem geopenbaard, maar hem ook gegeven in het hart van mensen die u toch ook niet wilden hebben, die dachten gelukkig te zijn met zichzelf en met hun welvaart, maar in wiens ziel gij het licht deed schijnen en die begonnen te zien dat ze buiten u toch niet gelukkig waren. En die mensen zijn hier ook. O God, daar horen wij ook bij. Bij die mensen die zonder u niet meer gelukkig kunnen zijn. Die uw heerlijkheid en uw genade geproefd hebben. Die gezien hebben dat de vergeving van onze zonde was. Van al onze ongerechtigheden. En dat uit eeuwige liefde en uit goddelijke barmhartigheid. En nu smeken we van u. Ons leven is ook, nadat we uw genade geproefd hebben, vaak zo aard, zo leeg. We moeten onszelf ook beschuldigen voor uw, o God, dat we dikwijls meer aan de kinderen der wereld dan aan de kinderen des hemels gelijk zijn. Maar het doet ons smart. We zouden het graag anders willen. Nu smeken we van u, maak u het zo, dat we hier op aarde weer vreemdelingen worden, die doorreizen naar de Godstad, naar het eeuwig hemels vaderland, die weer zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is, die sterven aan hun leden die op de aarde zijn en met hun verborgen omgang door Christus in God ook die verborgen vertroostingen mogen ontvangen die niemand kent dan die ze ontvangt. Gebruik daartoe vanmorgen uw goddelijk woord, Heere. Dan zal het een spijze zijn, degene die hongeren en die dorsten naar die gerechtigheid. Heere, gebruik het ook als een middel in uw hand, tot bekering, tot ontdekking, van alle die nog zonder u door dit leven gaan, en hun ijdele leven besteden de dingen die van de wereld zijn, dus vergankelijk. Heere, wek er vanmorgen uit de slaap des doods, en doe ze uw stem horen, opdat ook zij tot die scharen werden toegevoegd die niemand kan tellen, die op de berg Sion zal staan met het lam, om eeuwig uw lof en uw eer en uw heerlijkheid te bezingen. Heere, wij bidden u ook voor onze kinderen, voor onze jongens en meisjes. Laat ze in hun jonge jaren toch weten wat het is ten Heere te vrezen, opdat ze u vroeg zoeken naar het woord uw beloftenissen. Ze zullen u vinden. Laat het ijdel vertoon van deze wereld hun ziel niet in de greep houden, maar doe ze bekennen wat gij reeds aan hun voorhoofd betekende toen ze het nog niet konden onderscheiden. Dat u ze afgezonderd hebt, dat u ze voor u gesteld hebt, dat u ze met uw goddelijk woord belicht, met de lamp van uw waarheid bestraalt, opdat ze u vrezen en dienen zouden. Heere, wij vragen ook uw zegen voor onze zieken, voor alle die in ellende en moeite gedompeld zijn, die in smart en eenzaamheid hun weg gaan. Wij vragen ook uw genade voor alle die het rouwkleed dragen, die hun geliefde doden bewenen, die in ellende en eenzaamheid tot u roepen. Zo bevelen wij ons samen aan u met uw ganse kerk. Geef uw knecht uw hulp. Laat hem het woord uw genade zo mogen spreken, dat Sion gebouwd en uw naam verheerlijkt ben. En Heere, wil u dan ook in deze preek verzoening doen over al onze ongerechtigheid, opdat de bedrukte, de door onweder voortgedrevene en de ongetrooste, de ellendige en die treuren om hun zonde, mogen horen dat gij in de wereld gekomen zijt om met die ene offerande aan het kruis in eeuwigheid vol te maken al degene die door hem tot God gaat, om te genezen en te redden en eeuwige blijdschap te schenken aan degene die nu treuren en wenen, opdat uw zorgende liefde zo in het midden van uw kudde openbaar werden en we de stem van onze hemelse herder zouden mogen horen en u volgen waar u ook heen gaat. Amen. Laten wij nu zingen Psalm 2, de versen 1 en 7. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen? En dan het zevende, welzalig zij die na zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Dat is het eerste en het zevende vers van de tweede psalm.
Oh,
geliefden, het woord van God dat we u vanmorgen willen prediken staat in Lucas 20, de versen 13 tot en met 18. Lucas 20, van 13 tot 18. En de Heer des wijngaards zeide: wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden. Mogelijk deze ziende, zullen ze hem ontzien. Maar als de landlieden hem zagen, overlegden ze onder elkander en zeiden: deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden, opdat de erfenis onze worden. En als ze hem buiten de wijngaard uitgeworpen hadden, doodden ze hem. Wat zal dan de Heer des wijngaards hen doen? Hij zal komen en deze landlieden verderven en zal de wijngaard aan anderen geven. En als zij dat hoorden, zeiden zij: dat zij ver. Maar hij zag ze aan en zeide: wat is dan dit, het welk geschreven staat? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks geworden. Een iegelijk die op die steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. In deze tekst willen wij spreken over het lijden van Christus door de miskenning van zijn zending. Dus over het lijden van Christus door de miskenning van zijn zending. En dan willen we ten eerste bij stilstaan: waartoe werd hij gezonden? In de tweede plaats: hoe was zijn ontvangst in deze wereld? En in de derde plaats staan we stil bij zijn zekere zegepraal. Dus het lijden van Christus door miskenning van zijn zending. Christus werd in de wereld gezonden. Waartoe werd hij in de wereld gezonden? Hoe is hij ontvangen en hoe is het afgelopen? Zijn eeuwige zegepraal, daarvan getuigt hij aan het eind van deze tekst. Geliefden, in deze weken, zoals u weet, willen wij in het bijzonder stilstaan bij de uitgang van Christus, die hij te Jeruzalem volbrengen zou, naar het woord dat hij eenmaal tot zijn discipelen sprak. Op de berg der verheerlijking. Maar niet van Tabor, niet van die heerlijke berg waar hij in zijn heerlijkheid zich openbaarde aan zijn discipelen en waar zijn klederen wit werden als de sneeuw en waar zijn aangezicht blonk als de zon in haar kracht. Niet vandaar zou het koninkrijk komen, niet vandaar zou Jezus de zijne meenemen naar het vaderhuis. Maar daar heeft hij met Mozes en met Elia, die een ogenblik bij hem waren, gesproken over het werk dat hij zou gaan doen. Dat hij zou volbrengen, niet op Tabors hoogte, maar in Jeruzalem. En dat werk, dat heeft hij al duidelijker en klaarder aan de zijne, aan zijn volk, geopenbaard. Maar ze hebben het niet geloofd. Waarom niet? Ach, Jezus zegt het zelf. Ik heb als een licht onder u geschenen. Maar u hebt de duisternis liever gehad dan het licht. Want uw werken zijn boos. En die de zonde doet, die haat het licht. Dus het ligt echt niet aan Jezus. Het ligt niet aan zijn zender. Het ligt ook niet aan de woorden die hij gesproken heeft. Nee, hij sprak duidelijk en klaar. De mensen in zijn dagen hebben niet kunnen zeggen: wat bedoelt die rabbi nou eigenlijk? We begrijpen helemaal niks van zijn preken. Ze hebben hem zo goed begrepen. Zo goed. Dat ze zeiden, dat zegt hij tegen ons. En in plaats dat ze voor hem bogen. Hier staat het in het 19e vers. In het 19e vers. Daar staat. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten de dier zelf uren de handen aan hem te slaan. Maar zij vrezen het volk, want zij verstonden dat hij deze gelijkenis tegen hen gesproken had. Dus ze begrepen het heel erg goed. En daarom zeiden ze, nou gaat hij eraan. Nou zal hij sterven. Want ze wilden onder zijn woord niet buigen. En hoewel het waar is dat zijn ganse leven op aarde één grote lijdensweg geweest is, zo heeft hij toch in zonderheid geleden aan het eind zijn levens. Openlijk gaat hij het zeggen, tegen de wereld, tegen zijn discipelen, dat hij gedood zal worden. Gekruisigd zou, maar dat hij ook triomferen zou. En ten laatste rukt hij van het aangezicht van fariseeën en schriftgeleerden het masker af. En hij zegt, adderen gebroedsel, geveinsde letterknechten, het buitenste van de drinkbeker. Dat reinigt hij. Maar uw hart is boos. Zonder vrede. En zonder waarheid. U toont wel. Een schijn van gerechtigheid. Maar het is al bedrog. Zo staat. Ze hebben hem met bedrog onder een schijn van recht willen verstrikken. Ze namen hem waar. En zonder verspieden ze. Die zichzelf veinsde rechtvaardig te zijn. Opdat zij hem in zijn reden vangen mochten. Nu moet dan ook de crisis komen. Nu is het erop of erom. Nu zullen ze voor hem vallen. En nu zullen ze eerlijk aan hem zeggen. Het is waar. We hebben er eigenlijk niks van gemeen. We hebben wel stipt de wetten onderhouden, maar we hebben het als loondienaars gedaan. We hebben nooit een kruimeltje liefde tot u in ons hart gevoeld. Zijt u dan waarlijk de Messias, de van God gezonde verlosser, dan hebben we u altijd miskend. Dan willen we het eerlijk zeggen, we hebben het nooit begrepen en we hebben het niet willen aanvaarden, omdat ten diepste ons hart niet uit genade wilde zalig worden. Dat was de ene kant. Maar het kon ook de andere kant heen. En dan was de enigste consequentie hem de mond snoeren. Hem uitwerpen, hem doden. Van die stem af zijn voor eeuwig. Dan zouden ze weer rust krijgen. Dan zou de erfenis van hun zijn. Dan zouden ze hun gang kunnen gaan in de wijngaard die de Heere ze gegeven had. Van 2 in 1. En voor die keus stelt Christus onomwonden, duidelijk en klaar. En niet alleen de mensen in die dagen. In de lijdensweken wordt de kerk van Christus in zonderheid voor de keus gesteld. Wordt op een buitengewone wijze het masker van al onze eigen gerechtigheid weggerukt. Komen we oog in oog te staan met de stervende Christus. Het offer van God. En dan is het buigen of barsten. Dan is het aan zijn voeten bekennen. Ik kostte u al die slagen. Al dat leed. Al die tranen. En al die pijn. Om mijnentwil. Om mijnentwil hebt ge het kruis gedragen. Gena, o God, gena. Of we trekken onze zwarte mantel voor ons nog zwarter hart. En we zeggen, kruist hem, kruist hem. Dat vonnis, die crisis, dat, die voltrekt zich onder elke prik. Maar ik durf te zeggen, in zonderheid, onder de prediking van de leidende borg. Daarom zijn die weken ook vaak voor de gode vijandige mens meer tot een last dan tot een vermaak. Liever maar over de geboorte, over de opstanding, of over zijn hemelvaart, maar niet over die nare weg waarin het zo allemaal zo triest en zo treurig afliep. En dat hij die toch nooit anders wilde dan goed, eindelijk sterven moest onder de mokerslagen van mensen. Maar de lijdensweken zijn immer ook bijzonder gezegende weken geweest voor degenen die ervaren en bekend hebben dat hij in de wereld gekomen is om hun ongerechtigheid te dragen. En dat aan de gerechtigheid Gods niet anders genoeg gedaan kon worden dan door de dood des Zoons Gods. Dan zijn de lijdensweken immer, zeg ik, gezegende weken geweest voor het hart dat schreiend naar gerechtigheid dorst, dat onder in zichzelf onder de last van de zonde belaan geen uitweg ziet, maar dat van God voorgesteld ziet die ene weg die door het kruis van Christus daar gesteld is. Mogen zo ook de lijdensgeschiedenis in deze weken voor ons gezegend worden, opdat we niet tot deze landlieden zouden blijven behoren. Ik zeg niet er niet toe behoren, want we behoren er allebei, u en ik. Maar dat we niet tot deze landlieden zouden blijven behoren, maar dat we eenmaal zouden bekennen wat tot onze vrede dient, ere te laat is. Want zo de boom valt, zo blijft hij liggen. In het graf is geen bezinning meer. De lijdensgeschiedenis is altijd weer dezelfde. Toch ontvangen we hem niet altijd op dezelfde wijze, omdat de gedaante van deze wereld zich telkens verandert. Het kenmerk van de wereld waarin wij nu leven, van de mens, van ons, is dat we meer dan ooit ons zelfstandig opstellen in deze wereld. En die zelfstandigheid is een emancipatie, is een zelfstandigheid die zich steeds meer voltrekt in het loskomen van God en van zijn dienst. We willen immers vrij zijn. Dat is de grote roep die vooral ook door ons vaderland heen gaat als een rode vloedgolf, als de stroom van de revolutie. Geen God en geen meester. De wereld is van ons. Alles wat uit de wereld groeit, daar hebben wij recht op. Niet alleen de productie, maar ook de productiemiddelen zijn voor ons. Wij, mensen, zijn nu tot volwassenheid gekomen. Wij zijn volkomen in staat om onszelf te redden. Ik zeg, in die tijd leven wij nu, op dit moment. Die tekent zich in alle geledingen van ons volksleven af. Al die stakingen, al die ontevredenheid aan de universiteiten, dat komt allemaal voort uit de drang naar zelfstandigheid, naar zichzelf willen helpen, naar eigen baas willen zijn. Geen God, geen meester, geen gezag meer boven ons. Wij zullen over ons eigen leven beslissen. In de dagen dat Jezus in het midden van zijn volk was, de laatste dagen van zijn leven, want wat hier gebeurd is, dat is geschied de laatste week van zijn leven.
toen hij wist dat over enkele dagen het paaszaal zou zijn waarop hij op dat paasfeest, namelijk als het paaslam, geofferd zou worden. Toen heeft hij in het midden van zijn volk deze gelijkenis gesproken. En toen heeft hij gezegd, mijn vader heeft u een wijngaard gegeven. En hij is voor een poos van u weggegaan. Maar de wijngaard is zijn eigendom gebleven. Dat heeft hij geopenbaard. Voor hij wegging heeft hij het gezegd. En hij heeft ook door het telkens zenden van zijn knechten u er gedurig aan herinnerd dat de wijngaard van hem was en dat de opbrengst van de wijngaard niet aan u, landlieden, toekwam, maar dat de opbrengst van de wijngaard bewaard moest worden voor de heer van de wijngaard. Hij begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. Een zeker mens plant een wijngaard en hij verhuurde die aan landlieden. Hij verhuurde die, hoort u wel. Hij gaf hem niet weg, hij verhuurde die. En trok een lange tijd buitenslands. En als het tijd was, niet eerder dus, niet toen de oogst nog groeien moest, maar als het tijd was, zond hij tot de landlieden een dienstknecht. Opdat ze hem van de vrucht des wijngaards geven zouden. Natuurlijk niet al de vruchten. Die Heer is niet zo onbarmhartig dat hij zegt al de vruchten. Hij weet ook dat zijn landlieden moeten leven. Daarom staat er ook opdat zij hem van de vrucht des wijngaards geven zouden. Niet al de vrucht, maar van de vrucht. Maar de landlieden sloegen dezelfde en zonden hem ledig heen. Ze zeiden, wat hebben we met je te maken? Wij hebben toch geproduceerd. De vrucht van onze arbeid is toch voor ons. Dat hebben onze vuisten toch tot stand gebracht. Maak dat je wegkomt. Ze zonden hem ledig heen. En in dit ledig heen erkenden ze niet dat hij heer van de wijngaard gebleven was. Ze zeiden, die wijngaard is van ons. We hebben met niemand iets te maken. En wederom zond hij nog een andere dienstknecht. Maar ook die geslagen en smadelijk behandeld hebbende, zonder ze hem ledig heen. Daar is opklimming, of moet ik zeggen, daar is afdaling in het kwaad. Het wordt steeds erger, het wordt steeds bruter. En wederom zond hij nog een derde. Maar zij verwonden ook deze en wierpen hem uit. De Heere die wijst hier, de overste van Israël, op wat God gedaan heeft onder het Oude Testament. En dan zegt hij, God heeft zijn dienstknechten gezonden. Altijd weer opnieuw. Om u terug te roepen. In gehoorzaamheid aan uw Heer. Om de vruchten waar de Heer van de wijngaard recht op heeft. Hem te geven. Maar gij hebt het nooit gedaan. Gij hebt geweigerd. Uw vaderen hebben de profeten gedood die van God gezonden zijn. Van het rechtvaardige bloed van Abel af, tot aan het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia, die gedood is voor het altaar van God. Heel die lange reeks van bloedgetuigen spreekt tegen u, is een levend getuige voor het aangezicht van God. En wat zal God nu doen? En de Heer van die wijngaard zeide, wat zal ik doen? Wat zal ik doen? Ja, wat moet je in zo'n geval? Wat zal ik doen? Zal hij de brand in de wijngaard steken? Wie zou het hem kunnen beletten? Hij is er machtig toe. Hij is er toch ook gerechtig toe? Even lang heeft hij zijn knechten gezonden om vruchten. Het volk van Israël, opdat het in de wereld zijn heerlijkheid zou tonen, wat hebben ze gedaan? Wat hebben ze gedaan met zijn woord, met zijn wet, met zijn dag, met zijn goederen? Ze hebben het voor zichzelf gebruikt. Ze hebben God niet verheerlijkt, hem niet erkend. En hij heeft knechten gezonden met zijn rechtsvorderingen. Hij heeft gezegd, geef van de vruchten van mijn wijngaard. Maar ze zijn steeds bruter opgestaan tegen de afgezanten van de Heer. tegen de knechten van God. En eindelijk zegt de Heere, wat zal ik doen? Zal ik de wereld verderven? Zal ik afmaaien al wat leeft, knechten en bomen? Dat zou God hebben kunnen doen. Kan die ook voor ons doen. Ik ben ook niet de eerste, de beste, die u het woord van God brengt. En die vrucht van u eist in de naam van God. Daar zijn er ook velen voor mij geweest, gemeente, die vooral wat u, de ouderen en de ouden onder ons betreft, het woord der genade gezaaid hebben. Door God gezonden. Om vruchten. U kunt niet ontkennen. U weet dat gij Gods wijngaard zijt. U weet dat de wereld, uw leven, de kerk, uw bezit, eigendom gebleven is van God. Ik heb u dat altijd voorgehouden. U weet ook dat ge met het uwe niet doen mag wat u wil. Want ge zijt maar rentmeesters. Met uw leven niet, met uw huwelijk niet, met uw kinderen niet, met uw gezin niet, met uw zaak niet, met uw geld niet, met uw vrije tijd niet. Ge moogt er niet mee doen wat u wilt. Ge zijt aan de Heer van de wijngaard, aan de God van uw leven, antwoord schuldig. En hij zendt u. Hij zendt u ook vandaag zijn knecht met een rechtsvordering. Breng de vruchten van mijn wijngaard. O zeker, ge moogt van het leven genieten. Ge moogt met de vrouw en de kinderen die u lief zijn, uw brood met vreugde eten. Maar ge behoort daarbij uw God te erkennen. Als de gever van alles wat u ontvangt. Niet enkel mij, uiterlijk natuurlijk. Niet enkel mij met een prevelementje voor en na het eten. Hij wil uw hart. Hij wil erkend worden met het diepst van uw leven. Kom, brengt ge reeds vruchten voort van geloof in God. En van bekering tot God. Waardig. Begint ge al te bekennen dat ge tot hiertoe geweigerd hebt die vruchten te dragen. Want al degenen die vrucht dragen voor God, die hebben gezien dat ze tot deze dwaze en blinde wijngardeniers en landlieden behoort hebben. Die zijn vroeg of laat tot de ontdekking gekomen, o God, ik heb de wijngaard van u gekregen. Maar ik heb hem niet goed. Ik heb voor mezelf geleefd. Met mijn vriendjes en met mijn vriendinnetjes. Met mijn man en met mijn vrouw. Lekker in deze wereld geleefd. En ik trok me niks van u aan. Kwam nog wel in de kerk misschien. Klas nog wel in de Bijbel misschien. Ik bid en ik dankte nog wel misschien. Maar het was allemaal schijnvroom, diep in mijn hart, beminde ik u niet. Had ik alleen mezelf lief. Leefde ik als heerser, zonder God en zonder meester. En zei ik, ik heb het toch zeker verdiend. Ik heb het toch zelf voor gewerkt. Ik heb er toch mijn best voor gedaan. Mag ik er dan soms ook van genieten? Dat is de opstand. De paradijsrevolutie in het kwadraat, in ons alle leven eindeloos voortgezet. Totdat God er een eind aan maakt. De Heere zegt, wat zal ik doen? Wat moet ik daar nu mee doen? Heb u wel eens voor die vraag gestaan? Of moet ik het zo zeggen, heeft God u heel concreet die vraag wel eens gesteld in uw leven? Ik denk wel dat al Gods kinderen er iets van weten. Ik geloof dat in het leven van al Gods kinderen deze vraag vroeg of laat gesteld wordt. dat de Heere als het ware tot u zegt. En wat moet ik nou verder doen? Wat moet ik doen? En de Heer van de wijngaard zeide, wat? Wat zal ik doen? Als hij gezegd had, ik zal de wijngaard met vuur verteren, dan had hij wel rechtvaardig gehandeld. Maar wat moet hij dan met zijn liefde? Want God is recht, maar God is ook liefde. Als hij de wijngaard verpletterd en verbrand had, had niemand hem van onrecht kunnen beschuldigen. Want wat zich van God losscheurt, dat heeft geen levensbestaan meer. Want God is het leven. Maar hoe moet het dan met Gods schepping? Hoe moet het dan met het werk zijner handen, waarin hij zich wil verlustigen? Kan dan Gods raad gebroken worden? Zal dan de wereld een prooi blijven van de vorst der duisternis? En zullen de mensen in eeuwige vijandschap zich tegen hem blijven stellen? Waar moet God dan met zijn liefde blijven? Want hij heeft de wereld lief, met een eeuwige liefde. God zegt, want hij is de Heer van de wijngaard. Ik zal mijn geliefde zoon zenden. Mogelijk deze ziende, zullen ze hem ontzien. Wie had op zulke gedachten kunnen komen? Wie had dat durven hopen? Als die een en andermaal en ten derde maal een van zijn trouwe dienstknechten zond. En ze zijn eruit geworden. Ze zijn gegeeseld, bespogen, bespot, gelasterd. Ja, eindelijk gekneusd en gedood. Wie zou dan na zulke mislukte zendingen ook maar durven denken dat hij zijn zoon zou zenden? En vergeet het nooit, jongens en meisjes, vaders en moeders, hij heeft er maar één. Alles, zijn liefste, zijn eerstgeborene, zijn enige zoon. Dat overlegt hij bij zichzelf. Heeft hij niet aan die lamplieden gevraagd? Hij heeft niet gevraagd, zal ik u redden? Wilt ge gered worden? Wilt ge dat ik mijn zoon aan u zend? O nee, dan wist hij wel dat we eeuwig verloren zouden blijven. Dat er niemand onder ons uit eigen beweging naar God en naar Jezus vragen zal. Nog om redding, voor tijd, voor eeuwigheid. Maar dit is de liefde Gods. Niet dat wij hem lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. En dat hij zijn zoon heeft gezonden tot een verzoening voor onze zon. Toen er nog geen landman naar hem vroeg, u niet en ik niet. Toen we zijn goed erdoor brachten in de zonde, toen had hij eeuwige gedachten des vredes over een verloren wereld en over een verloren mensengeslacht. En toen heeft hij, hij die de bron der liefde is, uit die eeuwige liefde, zegt Johannes, zijn zoon gegeven. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zou verderven. Ach, als hier staat, mogelijk deze ziende zullen ze hem ontzien. Dan begrijpt u wel dat u dit niet door kan trekken op God. De vader wist dat zijn zoon gedood zou worden. Dit hoort bij de gelijkenis. Om het volk te leren. Om ze te ontdekken. Opdat ze het zien zouden. Maar als de landlieden hem zagen, overlijden ze onder elkander en zeiden, deze is de erfgenaam. Komt, laat ons hem doden. Opdat de erfenis onze worden. Ze hebben het dus onderkend. Het is waar, later zegt Petrus, dat ze niet geweten hebben wie ze gedood hebben. Anders zouden ze de Heere der Heerlijkheid niet aan het kruis hebben gehecht. En dat moeten we natuurlijk aannemen. want dat zegt God zelf. Maar van de andere kant is het toch ook zo, dat ze het niet wisten, dat hij de Messias was schuldige onwetendheid. Ze hadden het kunnen weten. Hij heeft het zonder omwegen gezegd. En trouwens, al zouden ze het uit zijn woorden niet hebben kunnen opmaken, dan zegt Jezus, geloof me dan om de werken die ik doe. Want die getuigen van mijn Vader, die mij gezonden heeft. Want niemand kan de werken doen die ik doe, zo God met hem niet is. Dus als ze hem dan toch niet herkennen, dan is dat driedubbel hun eigen schuld. Weer omdat ze de duisternis liever gehad hebben dan het licht. O zeker, ze hebben daar in de wijngaard wel orde op zaken willen stellen. Ze hebben daar in de wijngaard wel ze gewerkt. Ze hebben daar in de wijngaard wel over hun rechten en over de opbrengst van de wijngaard gesproken. Maar één ding, dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben niet erkend dat en het werk en de vrucht en de genieting van de vrucht alleen maar ten zegen kon zijn. Wanneer ze de rechten erkenden van hem die ze de wijngaard en het recht van de vrucht van de wijngaard gegeven had. Maar dat hebben ze niet erkend. Want als hij zijn zoon gezonden heeft, dan hebben die landlieden gezegd, deze is de erfgenaam. Kom, laat ons hem doden, opdat de erfenis van ons worden. Ze kunnen verschillende dingen doen, als die zoon van die Heer komt. Ze kunnen hem een deel van de opbrengst geven en zeggen, zie, dat vinden we genoeg. Die tijden zijn er ook geweest. Dat de dienst van God vermengd werd met het kunnen van de mens. De ratio, de nieuwe wil, de goede mens. Nu zijn we in een tijd gekomen zoals de dagen waarin Jezus gedood werd. Ze zeiden nee, ook geen deel. Geen God en geen meester. Geen wet, geen kerk, geen gezag. We klaren het zelf. In die dagen zijn we gekomen met onze kinderen. En als dan toch de zoon van die Heer, de zoon van God, zegt, maar ik heb recht op u. Als de kerk dan toch zegt, overheid en vorstenhuis, vaders en moeders, jongens en meisjes, je bent er om God. Keer terug tot God. Dan, en we zullen het ervaren, ook in de komende maanden, als we straks een nieuwe regering zullen hebben, we zullen het ervaren. Dan zal deze wereld, waar wij deel van uitmaken, zal zeggen, laat ons hem doden. Laat onze de resten van de christelijke religie in onze wetgeving en in onze rechtspraak, in onze cao's en in onze handelswijze onder elkaar, laten we die opruimen. En dan zijn wij de baas. Dan zullen we doen wat we willen. Dan zullen wij de vrucht van de wijngaard genieten, want het is onze wijngaard en het is onze vrucht. En geliefden, wat de goddeloze wereld doet, dat leeft ten diepste in ons aller hart. En daarom is het een dodelijk gevaarlijke tijd voor alle schijnchristenen, voor alle meelopers in de kerk die zich niet van harte tot God bekeren. Waarom? Ach, met uw verstand weet u dat ik de waarheid spreek, want ik spreek het woord van God. Maar met uw hart bent u even zinnelijk en werelds, en op de vruchten van de wijngaard gezet, als de landlieden die de Messias verworpen hebben. O, ik bid u, ga zo niet langer voort, opdat ge straks niet aan de kant van die goddeloze, die oproerkraaiende wereld zult staan, en mee verzwolgen wordt in de stroom van de revolutie. Want de massa van het volk is er rijp voor, ook van het kerkvolk. Tientallen theologen staan reeds praktisch aan de kant van het communisme en van het socialisme. En als zij hem buiten de wijngaard uitgeworpen hadden, doden zij hem. Het is ervan gekomen. Jezus weet wat hem te wachten staat. En toch weigert hij zijn weg niet voor te zetten. Hij zal gaan. Hij zal de bittere beker ledigen door de Vader hem op de hand gezet. Maar zij zullen rekenschap geven van hun handelwijze. Wat zal dan de Heer des wijngaards hen doen, als die zoon zelfs niet zullen ontzien, als ze hem buiten de wijngaard zullen uitwerpen, en als ze hem zullen doden? En dan kijkt hij ze aan, en ik zie hem in gedachten staan. Uit zijn ogen straalt een mengeling van nameloos lijden, maar ook van goddelijk gericht. Hij staat hier niet als een martelaar. Hij smeekt niet om de gunst van deze opstandeling. Maar hij roept ze toe met koninklijke majesteit. De wapens neer. Terwijl het nog kan. Terwijl het nog het heden der genade is. Maar hij weet het. Ze zullen de wapens niet neerwerpen. Ze zullen een zwaard uit de schede nemen. En ze zullen het hem in het hart stoten. Daarom zeg ik, bij de autoriteit die van hem uitstraalt, is er tevens ook in zijn blik die stemming van nameloos lijden. Van nameloos wee, gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Ja, wat zal die doen aan die landlieden? Jezus zelf geeft het antwoord. Hij zal komen en deze landlieden verderven en zal de wijngaard aan anderen geven. En als ze dat hoorden, zeiden ze, dat nooit, dat nooit. Dat zij ver. Dus nu hebben ze hem begrepen. Dat zegt hij tegen ons. Wij zijn de landlieden. Straks komt de Heer. Hij zal ons verderven. De wijngaard zal voor een ander zijn. Dat nooit, zeggen ze. Waarom niet? Wel, ze wilden de wijngaard niet kwijt. Maar buig dan voor Jezus. Nee, zeggen ze. We willen ons leven niet delen met God. Met Jezus. Met deze man die zegt van God gezonden te zijn. We willen helemaal alleen ons eigen baas zijn. En zo zullen we leven. Wel nu, zegt de Heer. Dan heb ik u het vonnis verkondigd. Dan betuig ik hierbij in de naam van mijn Vader. Dan zal er na deze tijd geen tijd meer zijn. Dan zal er na dit evangelie geen evangelie meer komen. Dan zal er na mij niemand meer zijn die u terugroept tot God. Dan is dit het laatste woord en dan is dit de laatste preek en dan is dit de laatste boodschap. Dan zal mijn Vader weten wat hij doet. Ook al zegt ge, dat nooit, maar in uw leven bewijst dat u hem de vruchten niet begeert te geven. Dan zal hij het vonnis voltrekken wat ik u heden in de naam van God verkondig. Maar hij zag ze aanstaan en zeide, wat is dan dit? Het welk geschreven staat in Psalm 118, de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Deze is tot een hoofd des hoeks geworden. En iegelijk die op die steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorselen. Daarvan nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis, nog eer. Toen zeide ik, zie ik, kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen, mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in binnenste ingewand, het vierde van Psalm 40. Wat bedoelden ze eigenlijk met dat zeggen? Dat zij verder, dat nooit, dat nooit. Daar bedoelden ze twee dingen mee. Ze zeiden, wij zullen de Messias niet doden, wees maar niet bang. En in de tweede plaats zeiden ze, God zal ons de wijngaard niet afnemen, want wij zijn het volk des Heeren. Geliefden, is dat niet het dodelijk gevaar? Als we leven als overste des volks, als christenen, als kerkmensen die het woord van God weten. Dit waren niet de Romeinen, maar dit waren de onderzoekers der schrift. Dit waren de oudsten van Israël. Dit waren de mensen die de wetten nauwkeurig naplozen en onderhielden. En die zeiden, wij niet, wij nooit. Dat zal niet geschieden. Wij zullen de Messias niet doden. Wij zijn geen vijanden van Jezus. Wij zijn vrienden van de Messias. En wij zijn kinderen des koninkrijks. Maar dan zegt Jezus, wat staat er dan in de schrift? Wat zal er dan gebeuren met die steen? Die steen die door de bouwlieden, door de tempelbouwers, verachtelijk een plaats ontzegd zal worden. Gij schriftgeleerden, wat betekent dan die tekst in Psalm 18? Wie zijn dat dan die mensen die zich stoten zullen aan die steen? Dat zijn de bouwlieden. Dat zijt gij. Dat heeft God geprofeteerd over u. Gij zijt die mensen. Gij zult u stoten aan deze steen van God gelegd. Zoals iemand die eerst het licht heeft stuk gestoten en dan in de duisternis een weg tracht te vinden. En die tegen een steen aanstoot en met een vreselijke smak op die steen terechtkomt. De Heere zegt dat een iegelijk die op die steen valt, die zal verpletterd worden. Die dus struikelt over die steen. Voor wie de genade van God iets lafs, iets onduldbaars is. Voor wie de wet van Christus te zwaar is. Voor wie zijn juk ondraaglijk is. Die zal in de nacht van zijn leven tegen deze steen aanstoten. En hij zal zich te pletter vallen op die steen. En dan vult Psalm 18 dit beeld aan met dat andere beeld uit de profetie van Daniël, die rollende steen zonder handen afgehouden, en die zal de ganse aarde vervullen. Want zo staat er in die psalm, en zo citeer Jezus uit die psalm, en op wie deze steen valt, die zal hij vermorzelen. Daar is geen tussenweg. Dus, nu kiezen of delen, nu buigen of barsten, nu vol blijven houden dat ik voor u niets te betekenen heb, nu heer blijven van uw leven, van uw huis, van uw wijngaard, van uw goed, van deze wereld, van uw gezondheid. Nu zelf baas blijven in uw levenshuis. Maar dan stoten. Dan stoten aan hem, want ge kunt hem niet voorbij. Ik bezweer u bij de levende God, ge kunt niet om Jezus heen en toch vroom zijn. Ge zult of voor hem vallen, en die voor hem valt, die zal hij oprichten. Die zal hij oprichten. Ik herinner me, vanmorgen is de weduwe van dominee Honkoop hier in ons midden. En ik doe het niet om iemand naar de mond te spreken, dat is mijn gewoonte niet. Maar ik herinner me een uitdrukking van uw man vroeger in een preek waar ik wel eens wat aan gehad heb voor mijn eigen ziel. Hij zei, als je aan de voeten van Jezus valt, dan moet je oprapen of doodtrappen. Doodtrappen doet hij je niet. Daarom zal hij je oprapen. Dat zal hij doen. Je kunt niet buiten hem heen. Je kunt niet om hem heen. Dat is onmogelijk. Hij wordt u heden voorgesteld als u zalig maakt. Ik zeg, u valt voor hem. Of u gaat uw eigen weg, maar dan als een verpletterde. Als een vermorzelde. Als iemand die hem verstoten heeft. Geliefden. Wat is hierop uw antwoord? Het antwoord van uw leven. Want ook al verstoot gij hem, God legt hem toch tot een hoofd des hoeks. Dat staat er. Dat staat er. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks geworden. Ge moet niet denken dat ge met de negatie van God, met de ontkenning van zijn gerechtigheid, toch nog wel godsdienstig, of in ieder geval humaan, kan leven. Nee, God legt hem tot een hoofd des hoeks. Wie daarop niet gebouwd wordt, die zal in eeuwigheid in vlammen opgaan. Want, wat zal de Heere dan doen? Hij zal de landlieden verderven, en hij zal de wijngaard verderven. Nee, dat zegt hij niet. Hij zal de landlieden verderven, maar hij zal de wijngaard aan de anderen geven. Wie zijn die anderen? Ach, dat kunt u nou al nagaan. Dat zijn die anderen die in boetvaardigheid erkennen dat hij rechten heeft. Dat alle rechten voor hem zijn. Dat ge het leven van hem ontvangen hebben. Die beginnen te bekennen dat ze tot hiertoe alles wat van hem was voor zichzelf hebben opgeëist. Die zeggen, o God genaal, ik zie dat ik een zondaar ben. Ik zie dat ik een mislukkeling ben. Ik zie dat ik tot hiertoe nog nooit anders gedaan heb dan met al mijn goddeloze en mijn vrome streken buiten u omzalig worden. Buiten u om een positie voor u verwerven. Buiten u om lekker genieten van de zegeningen van uw hand. Maar o God, nou zie ik het. En ik ben er bedroefd onder. O God, ik treur erom. Is er nog een weg terug? Ook kan ik nog in uw wijngaard aangenomen worden. Is er nog plaats voor mij hier? En die met een ernstig voornemen des harten begeren in de wegen des Heren te wandelen. Kom, wie is er onder u? Een lieder die den Heren vreest. Die naar de stem van deze knecht hoort. Dan zal God u genadig zijn. Want de wijngaard is er nog. Hij wordt ook heden nog aan anderen gegeven. Dat zijn die anderen, zeg ik, die voor hem buigen. Die knielen met berouw en met verbreking des harten. Die hem om hulp en om genade smeken. Ja, die het gaan zien. In het woord des evangelies. Gij wel. Gij hebt geweigerd hem te dienen. Gij hebt geweigerd hem te erkennen als uw Heere en God. Nochtans heeft God dwars door uw wonden, die gij hem geslagen hebt, en dwars door het kruis wat gij hem, waar gij hem aan gehangen hebt, en dwars door de kroon die gij hem op de slapen geslagen hebt, omdat gij weigerde het loon te geven waar de Vader recht op had. Maar God zal zijn loon krijgen, niet door u dan door zijn Zoon. En nu is het oordeel wedergekeerd tot gerechtigheid. Om zonder beeldspraak het maar eenvoudig te zeggen, ik hoop dat de kinderen het dan ook begrijpen. Wat die trouweloze knechten nu verknoeid hebben, dat heeft die ene knecht goed gemaakt. In een weg waarin Israël dacht rust te vinden buiten hem, heeft God hem gegeven tot een rust der ziel allen, die met belijdenis van hun zonde hem om genade smeken. Jongens en meisjes, kindertjes, ken je reeds die droefheid, die hartelijke droefheid, dat je God niet lief gehad hebt, dat je zijn goederen er in de wereld doorgebracht hebt, dat je voor jezelf geleefd hebt, dat je schat op de aarde was en niet in de hemel. Wel aan dan, hij zal de wijngaard aan anderen geven. Hij zal ze geven aan degenen die niet meer steunen op hun werk, die niet meer zonder God willen profiteren van hun leven, maar die begeren om Gods kinderen te mogen zijn. Zulke zijn er hier ook, onder de jongens en onder de meisjes, onder de mannen en onder de vrouwen. Mensen die zeggen, ja, Heere, dat ik weer voor u zou leven en al uw vruchten u op zijn tijd zou brengen. Met andere woorden, naar al uw geboden God, uw geboden leven, de geboden Gods, onberispelijk. Is dat de begeerte van uw ziel? Dan behoort u bij die andere leidslieden, en bij die andere wijngaardeniers, en bij die andere landlieden, die de Heere de wijngaard geven zal. Maar vergeet het dan nooit. Dat gij die wijngaard krijgt, dat is omdat de zaak tussen God en tussen u goed gemaakt is. Niet door de verbetering van uw leven, niet door uw tranen, niet door uw berouw. Dan zoekt ge toch weer de grond van het welbehagen in uzelf. Maar omdat het goed gemaakt is door hem, die de Vader gegeven heeft, zonder dat u naar hem vroeg, toen gij nog zondaars waart, om verzoening te doen van al uw overtredingen. O, wat zijn de lijdensweken dan dierbaar. Wat wordt Jezus dan groot. Wat wordt het dan een hemel op aarde, als we daaraan gaan denken. O, als u nog steeds uw eigen leven leidt, dan zou ik zeggen, laat dan deze boodschap uw hart raken. Word ermee vervuld. Buig er uw knieën mee voor Gods aangezicht. Keer terug, ook gij, die met uw rouw voor Gods aangezicht gekomen zijt. Ach, zal dit de laatste boodschap aan u zijn? De laatste roepstem die van God tot u komt, keer u tot hem, die u roept nu terug te keren tot hem. De Heere geneze uw smart. Daar is balsem bij hem in al uw wonden. Indien ge slechts voor hem buigt, hij is genadig en barmhartig. Hij is groot van goede tierenheid. Hij troostte u in uw smart. En hij geeft ons, indien dit de smart van ons leven geworden is. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, wij. En onze vaderen tevens. Hij geeft het ons te bedenken, dat de Heer van de wijngaard gezegd heeft, ik zal mijn zoon zenden. Mijn enige, mogelijk zullen ze die ontzien. Wel nu, we hebben hem niet ontzien. U niet, en ik niet. En daarmee, zelfs daarmee, is de liefde Gods niet ten einde. Want die steen, die door de tempel bouwt, verachtelijk was, een plaats ontzegd, die is, naar de liefde en naar de gerechtigheid van God, tot een hoofd des hoeks gelegd voor allen, die met berouw tot hem wederkeren. Amen. Heren, zo wordt uw wijngaard toch weer vol. Vol met mensen die dienen uit kracht, die God verleent, die, zolang ze hier op de aarde zijn, nog wel met veel zonden en gebreken te strijden hebben, maar die toch ook met een hartelijk voornemen begeren, die dag te mogen bereiken, waarin ze volmaakt u, uw loon zullen mogen wedergeven, in het eeuwig dankoffer van hun ziel voor uw troon. Daar zult gij gelukkig mee zijn, en het zal onze vrede zijn tot in der eeuwigheid. O Heere, zegen zo de preek aan het hart van ons en aan onze kinderen. Laat ons niet verloren gaan. Vertroost al degenen die tot de ontdekking kwamen dat ze trouweloze landlieden waren en die het voor u eerlijk bekend hebben dat het geen wonder zou zijn als de vlam in de wijngaard gegaan zou zijn en de wijngaard met de landlieden verbrand zouden zijn. Maar nu hebben uw gedachten des vredes over ons gehad en niet des kwaads. En daarom buigen wij ons in aanbidding voor u neer en zeggen u hartelijk dank voor uw onuitsprekelijke gave. Jezus Christus, onze Heere en zaligmaker, en begeren we met al de last van ons leven op deze hoeksteen te mogen rusten tot in eeuwigheid. Amen. Zingen dus nu tenslotte 118 vers 11. Aan u heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heiligen Geest, zij met u allen. Amen.